Hallo en welkom bij aflevering 106 van de Ed Honnink Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en meer omzet. Mijn naam is Ed Honnink en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Meer klanten en meer omzet door gewoon online te gebruiken. Vandaag ben ik op bezoek bij Carlijn Posma in Zwolle. Ik ben naar Zwolle gereden om dit gesprek met opnemen. Dat betekent ook een iets andere geluidskwaliteit dan normaal. Maar dat heb ik er graag voor over. Want ik vind dit soort gesprekken live heeft een andere dynamiek. En dat merk je ook in het gesprek. Carlijn Posma is ondernemer. Ze is eigenaar van The Post. Een full service bureau voor content marketing. Van strategie tot creatie en publicatie. Ze schreef eerder 3 boeken. Zakelijk Twitter voor beginners, ik.nl en content marketing in de 60 minuten. In het laatste boek staat de hele strategie uitgelegd en daar hebben we het onder andere dit gesprek ook over. Ze publiceert regelmatig artikelen op frankwatching.com. Ook schrijft ze voor het internationale vakplatform Content Marketing Institute. Deze Engelse publicaties hebben onder meer aan bijgedragen op plaats 27 in de lijst van 200 meest invloedrijke personen op het gebied van content marketing is terechtgekomen. Yes, yes, een Nederlandse dame in deze internationale grote lijst. Veel plezier met de inzichten van Carlijn. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Honnink Show. De podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Carlijn, welkom in de podcast.
Dank je.
En jij hebt een bedrijf, The Post, of zeg je The Post?
The Post.
Precies.
Het is Engels, The Post. Ja,
maar je heet Postma, dus
dat ja, is de link. Ja, ik snap de verwarring, maar dat ja, had ik niet zelf bedacht ook van tevoren.
Voor wie werk jij ongeveer?
Ja, we werken voor Unive, doen wij veel content creatie voor veel video's. Dela is een hele grote klant van ons. Zena hebben we onlangs een pitch gewonnen, zitten we in een strategietraject. Aroma, Rabobanken... divers.
Je werkt dus vooral voor grote bedrijven?
Ja, merendeel wel. Ja.
Is dat ook eigenlijk dat vanaf nu de focus dat je eigenlijk alleen maar grote bedrijven richt? Of heb je ook gewoon anders wat klanten?
Ja, wij focussen ons nu wel meer op de grote bedrijven omdat we echt wel strategietrajecten willen doen. En we zijn zelf ook als bureau groeiend. We zijn nu met 11 mensen. En, ik heb zelf wel de voorkeur omdat we het idee hebben dat we meer dingen kunnen doen in het vakgebied. Als we wat grotere bedrijven en daarmee ook grotere budgetten hebben.
Betekent dat dan dat je ook nee gaat zeggen tegen kleine klanten?
Daar zijn we nog heel erg in zoekend. Want ik vind elke vraag vind ik een uitdaging. En we hebben ook een tijd lang hebben we heel veel trainingen gegeven. En ook wel naar werkweken. Bijvoorbeeld naar Lissabon zijn we geweest en naar Berlijn. Dus dat zijn meer denk ik de opties waar we nu nog over aan nadenken zijn. In hoeverre we dat nog willen en kunnen doen om de kleinere, de ZP'er of de kleinere bedrijven daarin te kunnen helpen. Want elke vraag is leuk.
Ja, maar je kan niet elke vraag uiteindelijk goed aan. Omdat je hebt je bureau ingericht met 11 mensen.
Ja.
En dus je bent op een bepaald moment toch specialistisch geworden op een bepaald gebied. En dus is het makkelijker om op een veel kleiner gebied ja te zeggen dan op al die andere dingen.
Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Maar wij werken volgens een methodiek. En die methodiek is... het is heel fijn dat je dat voor grote bedrijven kunt doen. Want ik denk dat we daar echt gewoon iets mee kunnen neerzetten in Nederland. Maar tegelijkertijd is het ook een methodiek die heel praktisch en toepasbaar is. Eigenlijk voor iedereen. En dat is ook waarom het denk ik ook voor kleine partijen toch heel interessant is om die methodiek te volgen. En dat kan ook in een kleine opleiding.
Die methodiek, je hebt dat ook in een boekje beschreven. Content marketing in 60 minuten.
Ja.
En wat houdt die in de kern in?
In de kern is het eigenlijk een 6-stappenplan om te komen tot een goede content marketing strategie. En de metafoor die ik daarin heb, we noemen het ook het mediadenken tegenwoordig. We gaan eigenlijk op de stoel van de media zitten. Als je het hebt over content marketing, dan praat je over tekst, beeld en geluid. Hè? We zijn een content marketing bureau. Tekst, beeld en geluid. En dan heb je lezers, kijkers en luisteraars nodig. Dat is het publiek. En wie heeft het publiek? Dat is de media. Nou, dat zijn eigenlijk een paar hele snelle stappen die ik nu even heel kort probeer samen te vatten. Maar de kunst om publiek te krijgen en vast te houden en te activeren, dat is eigenlijk de kunst die de media ook verstaat. En ik zie daar echt gewoon grote mogelijkheden voor juist voor bedrijven om het op diezelfde manier te doen.
Oké, krijgen, vasthouden en activeren.
Ja, we hebben het over vinden, binden en activeren van het publiek.
Oké, vinden van het publiek. Kies je dan ook het publiek of kiest het publiek jou?
Ja, juist, het laatste.
Het publiek kiest jou.
Inderdaad. Het publiek kiest jou. Tuurlijk target je. En met kanalen heb je ook echt wel doelgroepen. Maar misschien nog even een korte verduidelijking. Want elk bedrijf heeft doelgroepen geformuleerd. En doelgroepen hebben we ook nodig. Een marketingdoelgroep. Daar heb je je product op gebaseerd. Daar is je hele communicatiestrategie vaak op gebaseerd. Alleen wat wij heel graag doen is die doelgroepen zo snel mogelijk vertalen naar een beschrijving van het publiek. En dat heeft ermee te maken van waar kunnen we samen over praten. Wat vindt het publiek interessant waar ik het over heb. En wat is relevant dus ook. En andersom. En bij het publiek praten wij dan dus ook over het vinden van vinden, binden en activeren. Is dus iets wat het publiek zelf ook besluit. En ik kies of ik jou wel of niet wil horen.
Dus het verschil tussen een publiek en een doelgroep, dat heb ik gekozen, een bedrijf.
Ja.
En het publiek dat kiest voor jou.
Precies. Ja.
En wat doe je dan om het publiek aan je te binden?
De goede relevante content. Dat is even in de kern wat er moet gebeuren. Maar hoe kom je daartoe? En dat is dan een onderdeel van onze methodiek. We hebben daar niet zozeer we kennen allemaal de customer journey en de buyer journey. We hebben dus de audience journey, de publieksreis. En dat is de reis die het publiek maakt vanaf de eerste informatiebehoefte eigenlijk, tot aan het moment dat het een loyaal en betrokken publiek is.
Hoeveel stappen zijn er?
Dat zijn de 12 stappen.
12 stappen.
Uit de hero's journey, dus uit storytelling.
Oké. Okay.
En dat is ook niet toevallig, hè, want de hero's journey van Joseph Campbell is dat. En die heeft dat ooit, dat is zo beschreven, dat is namelijk de held in een film. Die maakt een reis door vanaf het moment dat er eigenlijk gewoon helemaal niks aan de hand is. Tot het moment dat hij allerlei gevechten heeft of vrienden ontmoet en uiteindelijk de volwassen is geworden. Dat is een reis die de held doormaakt. Maar dus diezelfde reis, dat is dus eigenlijk bedoeld ook om het publiek vast te houden in een hele film. Hè, van elke stap.
Mm-hmm.
Maar diezelfde reis maakt je publiek ook door. Ga er vanuit, en dat is meer het vertrekpunt, belevingswereld. Waar hebben we het over? Tegen wie praten we? Belevingswereld van je publiek. Dat is de situatieschets waarbij het publiek gewoon eigenlijk niet op je zit te wachten. Het publiek leeft namelijk zijn leven wel. Daar heeft hij jou niet voor nodig. En die leeft gewoon door. Maar er is ergens een moment, een trigger, waarop het publiek in beweging komt. Een informatiebehoefte. Dat kan intrinsiek zijn, die weet je niet. Maar dat kan ook een externe zijn, die kan je wel benoemen. Maar ook de intrinsieke, dat zijn dan motieven waarom mensen op zoek gaan naar jouw informatie. En die triggers, de triggers in kaart te brengen, maar ook weerstanden. Waarom stopt hij eigenlijk met zoeken? En waarom komt hij niet verder bij mij? Dat geeft zo ontzettend veel inzicht in waar jouw content over moet gaan.
Beschrijf eens, om het te verhelderen, beschrijf eens in het kort dan een zo'n verhaal.
Een verhaal, ja, het gaat eigenlijk over. We werken voor Dela onder meer.
Ja.
En Dela hebben we, ik kan de belevingswerelden niet exact noemen, want dat is toch wel enigszins concurrentiegevoelige informatie. Maar we hebben 5 belevingswerelden kunnen formuleren. 5 belevingswerelden, dus mindset van het publiek. Waarop Dela interessant, relevant kan zijn voor het publiek. En door dat eigenlijk in kaart te brengen, weet je al, heb je eigenlijk al best wel heel veel richting in waar je content over moet gaan. En binnen die belevingswereld heb je weer diverse triggers. Ik kan een voor de hand liggende belevingswereld bij Dela is, er is iemand in mijn omgeving overleden. Dat is meteen momentum. Hè? Wanneer ben je wel relevant? Als ik bezig ben met de dood. Nou, dat weet je dus niet wanneer dat zo is. Maar je weet wel welke contentbehoefte er dan is. En dat is een trigger. En dus dat weet je dus op het moment dat dat speelt bij iemand. Heb je content daarover klaarstaan. Dan heb je tegelijkertijd weer dat hele idee van het publiek kiest jou. Op het moment dat hij er behoefte aan heeft. Dit is even een voorbeeld.
Ja, en eigenlijk wat je in het voorbeeld van Dela. Wat jij natuurlijk wil is als iemand al heel vroeg tijdelijk nadenkt over hoe hij het afscheid zou willen. Dat je daar op dat moment in beeld komt.
Ja, en dus je moet aanwezig zijn op het moment dat dat speelt bij het publiek. En dat is ook een groot verschil, vind ik, ten opzichte van een massacampagne. We willen met z'n allen zoveel vertellen. En dat spaaien we over een doelgroep uit. Maar die doelgroep zit er helemaal niet op te wachten. Ik kan om 5 uur bij de hockeyveld staan bij mijn dochters. Met een heel ander publieksoort dan wanneer ik om 6 uur in de keuken sta. En dus ik bepaal als publiek.
Ja.
En als bedrijf moet je zorgen, als merk moet je zorgen dat je je content klaar hebt staan. Als ik zoek, dat ik er ben. En tegelijkertijd ga je natuurlijk wel op zoek naar distributiekanalen. waarop je weet dat het relevant is voor het publiek.
Maar dat betekent toch, als je het kanaal hebt gevonden waar je klant zit, dat je daar toch eigenlijk gewoon veelvuldig aanwezig bent.
Ja, maar je weet niet wanneer het publiek daarmee bezig is.
Nee, precies.
Ja. Dus je bent veelvuldig aanwezig, maar je kunt, ja, dat kan ook tot een irritatie leiden natuurlijk. Dus waar het vooral om gaat, probeer niet te pushen op die kanalen waar jij denkt dat jou, en dat hebben we het vaak over doelgroepen, waar je doelgroep zit. Maar probeer met relevante informatie precies daar aanwezig te zijn op het moment en op het onderwerp waar je publiek op zoekt. En dat moet je dus in kaart gaan brengen.
Ja, je had het voorbeeld in jouw presentatie over de cooker.
Ja. Ja, dat is inderdaad een voorbeeld waar ik de publieksreis op basis van eigen bedachte info heb ingevuld.
Ja, ik zal de link van die video hieronder zetten, dus dan kun je naar kijken. En daarin, dat ging over een artikel wat in een blad stond volgens mij, hè?
Ja.
Maar het moment dat iemand dat blad leest, bladen is toch wel heel vaak dat ze klaar zijn voor zo'n product. Want ze lezen zo'n blad omdat ze aan het verbouwen zijn of omdat ze gaan verhuizen of... Of ziet het anders?
Nee, dat zie ik wel anders, ja.
Oké.
Okay. Dat ging dan bij dus de VT Wonen. En de VT Wonen, ja, ik ben al jaren abonnee van de VT Wonen. Want het zijn gewoon inspiratiepagina's. Maar ik ben niet mijn keuken aan het verbouwen, bijvoorbeeld.
Waar zou je dan beter kunnen plaatsen? Op welk moment? Waar?
Nou, want dat voorbeeld, dat is niet dat ze niet in de VT Wonen moeten zijn. Dat is niet...
Nee, maar dat is van mij. Dat was van mij de trigger in het verhaal.
Sorry, hoe bedoel je dat?
Nou ja, ik zeg van ja, VT Wonen zou een goed blad kunnen zijn om in te staan, omdat je bezig bent verbouwen. En jij zegt, nou dat is niet zo, ik gebruik het als inspiratie. En ik ben in verbouwen. Dus waarom moet je dan wel zijn dat je mensen die dus aan het verbouwen zijn, dat die er op dat moment mee geconfronteerd worden?
Het is niet zozeer waar ik op dat moment moet zijn, maar met welke content ik waar moet zijn.
Oké. Okay.
En dat is het met name. Kijk, als het puur gaat om het vinden van nieuw publiek, dan snap ik heel goed dat je een VT Wonen inzet. En want het is het publiek wat daar zit, het kiest namelijk voor VT Wonen. En niet, ik ben niet geabonneerd op het foldertje van de koeken, bijvoorbeeld. En dus ik kies voor VT Wonen en daar wil ik nieuw publiek, wat ik nog niet heb, wil ik naar mij toe gaan trekken. Alleen met de content die erin zit, moet je wel raak zijn, zeg maar. Moet je wel raak schieten. En wat ze nu hadden, ze hebben daar een editorial geplaatst. En dan leuk bedacht met een influencer. Die pakken daar bloggers als onderwerp.
Yeah.
Of eigenlijk als hoofdpersoon. Alleen zo... je prikt er zo doorheen, is dat 12 keer de naam koeker in 5 alinea's.
Ja.
En het is verhaal, ja. Je moet inderdaad de podcast maar, of sorry, de livestream maar even nakijken. Want die, ze gaan echt gewoon helemaal, wat mij betreft helemaal mis. Gaan het plan echt helemaal mis.
En is dat op dit moment, want die influence marketing is natuurlijk toch wel een dingetje aan het worden ondertussen. Is dat sowieso niet een beetje het... Wat je ziet bij influencer marketing is dat die, dat gewoon bloggers zijn of vloggers zijn die op het moment dat ze dat het heel vaak niet meer natuurlijk is hoe zij het dan iets promoten en gebruiken in hun video.
Ja, ik denk dat dat zeker waar is. Het is ook bijna mainstream media eigenlijk dan. Hè? Je kiest voor bereik en je kiest eigenlijk hun bereik. En dat kan, dat is een keuze. Als je een nieuw publiek wil hebben, dan moet je ervoor betalen. En dan, zolang zij het publiek houden, prima. Als jij dat publiek wilt hebben van hen, dan kun je ze prima inzetten. Nou, er zijn enorme kosten.
Ja?
En ik vind ze bijna vergelijkbaar met gewoon een massamedia. TV-commercial of wat dan ook.
Wat zou jouw advies nou zijn als je met iemand aan de slag zou gaan en je denkt, oké, influencer marketing, dat is een goed ding voor mij. Dan kan ik in ieder geval een nieuw publiek mee bereiken. Wat zou je advies dan zijn? Om dat beter te doen?
Ik denk dat komt wel ergens uit je verhaallijn naar voren natuurlijk. Hè? Dat je influencers nodig hebt om je publiek te bereiken. Dus... Ik weet niet of daar een advies is of daar wel of niet meer. Realiseer in ieder geval wel dat influencer marketing gewoon hartstikke kostbaar is ook. En wat wel kan, en dat gebeurt natuurlijk wel vaak bij bijvoorbeeld business to business, dat je eigen mensen als influencer gaat inzetten, maar dan moet je ze ook helpen om echt die expertise te gaan uiten. En echt als expert neer te zetten. En dan worden het die eigen mensen, worden influencer. Of je klanten kan natuurlijk ook. Kun je ook inzetten. Maar dat zijn allemaal onderdelen die komen eigenlijk uit je strategie ook naar voren. Waar vind je je publiek?
Hoe activeer je het publiek dan?
Als we het hebben over het vinden, binden en activeren, dan hebben we zoeken vaak één platform waar wij het publiek naartoe willen hebben. Dus stel dat je eigen site kan zijn, hè, dan moet je wel een content-proof website hebben. Dus je moet er regelmatig nieuwe dingen op kunnen zetten. Dat is natuurlijk niet overal. Maar het vinden van nieuw publiek kan bijvoorbeeld zijn, ik wil 50% meer bezoekers. Binden is, ik wil, dat meten we dan bijvoorbeeld in, ik wil dat mensen minimaal 3 pagina's per bezoek bekijken. Of ik wil hun tijd op de site verhogen. Of ik wil terugkeren, het publiek moet van 30% naar 40%. En het activeren, dat is ook echt vanaf, dat zet je in het begin al wel neer. Wat wil ik nou dat mensen gaan doen op mijn site? Wil ik meer nieuwsbriefabonnees? Wil ik dat mensen mijn content gaan delen? Want ik heb nou nog een groter publiek nodig. Dat kan. Maar wat ook vaak voor commerciële partijen wel een handige indicator is, is ik wil zoveel procent doorkliks naar mijn productpagina. En sales kan je natuurlijk eraan koppelen uiteindelijk weer. Waarbij ik wel bij wil benadrukken, conversie is hartstikke goed meetbaar. Ik vind ook content marketing moet nog veel meetbaarder zijn dan dat het nu is. Maar door te focussen op sales vanaf het begin van je content marketing strategie, dat geeft vaak vervuiling in je strategie en de inhoud. Want dan wil je namelijk snel toe naar sales. Terwijl content marketing gaat over een lange termijn strategie. Je bent aan het bouwen aan een loyaal en betrokken publiek die uiteindelijk veel beter bereid is om jouw product te kopen.
Ja. Is dat de slimste strategie? Dat je mensen naar je eigen platform probeert te krijgen?
Ja, ik ben. Dat is wel een leuke discussie die ik inderdaad wel vaker heb. Ik vind zelf dat het meest meetbaar is. En daar heb je ook zelf je controle erop. Maar als jij niet groot genoeg bent, als je geen merk bent dat in staat is om een eigen kanaal op te bouwen, echt goed eigen publiek, ja, dan is het misschien maar de vraag of je daar naartoe moet, of je daar moet gaan doen. Of dat je moet toch iets gaan toevoegen aan de kennis of de informatie die je publiek heeft. Dus ik pleit er wel altijd voor om zoveel mogelijk naar je eigen kanaal te hebben, omdat je daar vooral controle hebt. Neem niet weg dat dat je heel veel externe kanalen zou kunnen inzetten om daar ook je verhaal te brengen, als daar je publiek zit. Als je publiek zich niet snel beweegt naar jouw site, omdat je gewoon te weinig toe kunt voegen. En dan moet je inderdaad gaan verspreiden.
Dan werk je met video?
Ja.
En gebruik je dan bijvoorbeeld YouTube?
Ja, we gebruiken YouTube. Maar het liefst dan toch weer op eigen site geëmbed.
Precies. Ja. Dus je gaat op dat moment niet echt voor meer abonnees op YouTube voor dat kanaal, maar meer voor...
Nee, maar het zou wel kunnen. Dan moet je hele contentstrategie echt focussen op je YouTube-kanaal. Dat je daar je content gaat, dat je daar eigenlijk je publiek wil hebben. Maar Facebook zou ik niet doen.
Ja, want?
Ja, Facebook is, we noemen het vaak een geleend kanaal. Hè? Dat is eigenlijk YouTube ook, maar het is nog iets meer van jezelf. Maar als Facebook het algoritme weer verandert, en dan ben je eigenlijk je hele publiek kwijt. Dat is natuurlijk wel eens gebeurd.
Dat komt er nu volgens mij.
Ja, dat verandert sowieso.
Nee, maar ook gewoon dat je denkt, ik heb nu wat en volgend moment is het er niet meer.
Nee, precies. Ja. En dat kan echt van de een op de andere dag ook wisselen. Dus vandaar dat probeer. En volgens mij zei Joe Pulizzi dat ooit, grondlegger van het Content Marketing Instituut. Don't build your house on rented land. Nou, terechte opmerking. Volgens mij moet je dat absoluut ook zo zien op je kanalen. Dus je eigen kanaal, daar bouw je aan je publiek. Want daar heb je er wat aan.
En moet je dus als bedrijf, als ieder bedrijf eigenlijk een blog hebben op jouw kanaal?
Ja. Ja, ik heb eigenlijk geen voorbeeld waarbij het niet zou moeten zijn.
Ja, precies.
En een blog, kijk, een blog is natuurlijk heel wat variabel gebruikt.
Ja.
Wij noemen het even contentplatform. Je moet daar je verhalen kwijt kunnen, maar ook je producten. En ook uiteindelijk moet je je sales er hebben.
Ja, voor mij is altijd een combinatie van, zeg maar, de traditionele website in combinatie met een blog. En
ja.
Ik noem het dan een powerplatform. Waarbij je dynamische en de statische content hebt.
Ja, en het liefst gemengd inderdaad.
Ja.
En dat zie je dat heel vaak nog niet gebeurt. Ik vind WeCamp is ook een voorbeeld daarvan. Daar is het wat steeds meer geïntegreerd. Maar die hebben een mooi magazine, hè, ook content. Maar de producten zitten daar, de productpagina's zitten er nog onvoldoende in. En dus ik denk dat ze daar nog wat kansen missen. Ik weet niet hoe de status nu is. Ik weet wel dat ze bewust toen hebben gekozen om een redactionele stuk los van de technische site neer te zetten. Of technisch, ik noem even de e-commerce variant.
Mm-hmm.
Omdat het gewoon natuurlijk een nog groot apparaat is. En dat zie je bij bol.com ook. Die hebben magazines. Allemaal weer los van het eigen platform. Maar ik denk wel dat we er naartoe gaan dat uiteindelijk straks gaat dat allemaal door elkaar.
Ja, ik zie het ook altijd zo. Zeker als klein ondernemer. Als je eens een platform hebt en mensen komen op je site via een artikel in de zoekmachine. Wat dan in je blog zit, hè? Het is een coachesblog. Dan hebben ze ook gelijk toegang tot informatie over je product. Wat dan soms een dienst is, maar ik noem het altijd een product als het scheelt. Ja. Dus ik zie alleen maar voordeel daarin.
Ja. Ja, ik denk dat wij noemen het vaak even de sluiproute. Op het moment dat je nog niet, dat de site technisch nog niet in staat is om content, dus om contentproof te zijn, waar ik het net over had, dan kiezen we voor alternatieve platforms waar we dan de content delen met linkjes naar onze producten. Dat kan voor nu even, maar ja, volgens mij kun je met die data gewoon ontzettend veel meer op het moment dat het wel bij elkaar zit.
Wat van waarde hecht jij op dit moment aan video? In je content marketing strategie, zeg maar?
Ja, veel. Ik merk dat echt. Facebook waardeert het natuurlijk ook hoger. Dus op het moment dat je een trailertje in video hebt, dan heb je gewoon al meer waarde. En ik zie het in de vragen bij ons eigenlijk, dat er ontzettend veel videovraagstukken neergelegd worden. Ik weet niet of het. Ik weet niet waarom het nu ineens. Nu pas zo groot begint te worden.
Wel niet eerder.
Ja. Ik denk dat we zijn natuurlijk heel erg gewend om in tekst te denken. En om tekst te communiceren. En dat zie je met al die marketeers en communicatiemensen ook. Die schrijven. En video, we hebben heel lang gedacht. Nou, dat kunnen we allemaal wel zelf. Maar ook daar begint nu wel wat om te slaan. En video, dat is namelijk en heel bewerkelijk om het zelf te doen. En je weet niet precies hoe het moet. Je hebt dan toch net niet de goede kwaliteit. Of het geluid is niet goed. En dus waardoor het ook ineens een professionele standaard wordt, waardoor het gewoon weer onderdeel wordt van de uitingen die je misschien wel door derden laat doen.
Zijn er in je optiek dan bedrijven die niet met video moeten werken?
Niet met video moeten werken? Voor mij kun je altijd een verhaal in video doen. Ik denk zelfs dat we straks dat internet vooral video of driedimensionaal of animatie of dat we het gewoon in ons opnemen in plaats van dat we gaan lezen. Dus ik geloof niet dat een bedrijf dat niet zou moeten doen.
Ja, ik vraag het heel bewust, omdat ik toch merk dat er nog heel veel ondernemers zijn die heel huiverig voor zijn.
Ja?
Ja.
Maar waarom, denk je?
Zelf in beeld komen, de techniek, het gedoe, het bewerken.
Ja, maar dat snap ik. Dat zijn wij lang ook tegengekomen, maar wij werken dan met formats. En formats, dat zijn gewoon eigenlijk schablonen, zoals een rubriek in de krant, altijd vaste opbouw. En ook in video heb je eigenlijk een schabloon nodig. En we hebben bijvoorbeeld van een 60-second story. Dat is gewoon een passief verhaal van een persoon. En heel vaak zetten we die in voor bij vacatures bijvoorbeeld, om iemand in beeld te brengen die functieel heeft of die we zoeken. Of een CEO om te laten zien waarom hij dat bedrijf ooit is begonnen. Om eigenlijk het verhaal achter een persoon te halen. En wat je dan ziet is dat mensen hoeven niet in de camera te praten, want dat is eng. En volgens mij moet 9 van de 10 mensen dat ook niet doen. Vaak een beetje gênant op een of andere manier. Maar op het moment dat je een cameraman hebt en een goede interviewer, en dan is het schabloon in zo'n 60-second story, dan voelen mensen zich gewoon heel vrij om vragen te beantwoorden van de interviewer. En dat is dan ook een goede journalist. En het wordt geregistreerd en verwerkt. En dan ben je eigenlijk met een uur investering voor de ondernemer. Dan ben je klaar. En je hebt gewoon een steengoede video die je jaar in jaar uit kunt gebruiken. En ik denk dat het werken met zo'n format, met zo'n schabloon, de drempel enorm verlaagt voor bedrijven, voor ondernemers om ook video te kunnen gaan gebruiken.
Oké, maar als ik nu een zelfstandig ondernemer ben, dus ik werk alleen of ik werk nog een VA of iets dergelijks waar ik mee samenwerk, dan denk ik dat ik dat alleen kan met mijn iPhone.
Ja, en het zal ook vast kunnen, maar dan moet je een formatje verzinnen waarbij je dat ook kunt doen.
Dus een format waardoor je elke keer dezelfde soort content krijgt.
Ja, wat sowieso helpt als je van tevoren bedenkt van oké, wat wil ik nu gaan vertellen? Dus toch even kort een onderwerp voor jouw formatje. Stel dat je een dagelijkse vlog zou willen maken of wekelijks of zoiets. En hoe begin je? Wat is het middenstuk? Wat gaan we daarin vertellen? Wat gaan we laten zien? En hoe ronden we af? Als je die drie elementen gewoon standaard pakt, kan al zijn. Mooie voorbeelden vind ik altijd van de correspondent. Die hebben ook gewoon formats. Hè. Dat ziet er natuurlijk wel heel gelikt uit. Maar er zijn wel wat voorbeelden die je daarin ook kunt kopiëren. Neem bijvoorbeeld eerst de camera standpunt vanaf de zijkant en praat rechtuit. Doe dan van de voorkant en dan van de andere zijkant. Dan heb je toch drie camera standpunten. Je kunt je verhaal doen. En je hebt gewoon wel een opbouw in je format.
Ja, ik zit in mijn eigen vlog. Daar heb ik dus, die is wekelijks overigens. nadat ik begon om dagelijks te doen en ik tot de conclusie kwam dat het wel heel erg veel werk is. Mm. En ik heel erg saai leven, dus dat helpt ook niet, hè. en dus ik begin met een soort korte introductie van wie heb ik deze analyse vandaag. Een teaser probeer ik het altijd te stoppen dat ik in het einde nog iets vertel, wat ik ook heel vaak gewoon vergeet, ja. Zeg maar. Oh, ja. En dan heb ik op een whiteboard de tekst en uitleg staan van de dingen die ik wil vertellen, waarvan ik denk dat het element goed is. En dan ga ik naar mijn beeldscherm, wat een groot beeldscherm is, eigenlijk een tv-scherm, zeg maar, waar ik dan de punten die ik net heb behandeld laat zien hoe het opwerken op de site en op het online stuk bij die klant doet. En dus heb je elke keer dezelfde structuur, altijd werkt op de site. En het einde sluit ik weer af voor het whiteboard, wanneer ik vertel, dit was het zoals het is. En nu maak ik er zelfs nog een kort schetsje bij van hoe ik het terecht te zien. En dan vertel ik van, wil je dit ook voor jouw bedrijf? Dan heb je dit en dit van mij.
Oké, dus activeringen.
Ja. Maar die niemand ziet overigens.
Nee. Oh. Ja.
Dat kan nog veranderen, hè?
Ja, precies.
Aldoende leert men.
Maar dat is dus een format. En dat geeft je houvast in wat je wil vertellen en hoe je het dus ook overbrengt. En we kregen in het begin ook wel vragen, hoor. Van, joh, we hebben een evenement, wil jij een cameraman naartoe sturen? Ja, dat willen we wel. Maar dan heb je 8 uur beeldmateriaal. En dan moet je allemaal gaan kijken. En het is hartstikke duur om dat en te kijken en te bewerken en nog te editen. Dus zorg gewoon van tevoren dat je weet wat wil je ermee. En dat je daar een schabloontje voor hebt. En kijk gewoon goed naar tv-programma's en filmpjes die je online ziet. Want er zitten hele mooie formatjes bij die makkelijk te kopiëren zijn. Ja, ook met een iPhone. Maar het geeft gewoon houvast. En het is niet dat je gewoon alleen maar in je iPhone praat tegen een publiek wat je niet ziet. Wat altijd een soort van rare situatie geeft, vind ik.
Nou ja, ik merk ook dat als je dit heel vaak doet, dan wordt het allemaal eenvoudiger. Maar ik vind het een goede tip. Als je zegt dat je kijkt gewoon naar video's die je zelf goed vindt. En ontdek daar het format in en gebruik dat voor jezelf. Dus steel gewoon met zo'n dingen.
Ja.
Beter goed gestolen dan slecht bedacht. Hè?
Ja, zeker.
Dus ja, dat is het andersom. Maar in ieder geval, ik denk ook dat een heel goed idee is. Ja. Je hebt ook ooit lesgegeven, trainingen.
Ja.
Waarom ben je ermee gestopt?
Ja, dat zijn we eigenlijk niet mee gestopt.
Okay.
Maar die zitten nu eigenlijk verwerkt in het bureau. Want wat we hadden de BINT Academie, dat was eigenlijk de opleidingstak die we hadden. Maar op een gegeven moment werden dat ook allemaal content marketing trainingen. En je kunt wel, gaan bijvoorbeeld LinkedIn training of naar Facebook. Maar ik vond het niet zo nuttig meer om dat apart te doen. En ik vind namelijk dat alles vanuit één content marketing strategie moet komen. Dus dat was eigenlijk ook de reden dat we hebben gezegd van we doen ze wel, maar dan als uitloper van eigenlijk een content marketing strategie. En ja, dan horen ze gewoon bij het bureau, want daar heb je eerst je strategie. En dan ga je mensen leren hoe ze met bepaalde dingen om moeten gaan. En dat is, dat zijn ook, bijvoorbeeld formatontwikkeling is ook een workshop die wij wel geven in company vanuit de post.
Yeah. Ik snap dat heel erg goed. Ik heb zelf veel van dat soort trainingen gegeven en ik merk een bepaald moment dat veel mensen konden een training om de truc te leren, zeg maar.
Ja.
En het maakt geen onderdeel uit van het geheel. En dus daar hebben ze de truc geleerd en uiteindelijk doen ze er niets mee.
Nee.
Ja, en dat is natuurlijk gewoon zonde.
Ja,
dat gevoel heb ik altijd als trainer. Dat je na een tijd ziet dat er niks gebeurd is. En dat komt gewoon omdat er niet is nagedacht, oké, hoe ga ik het dan organiseren? Is dit het beste platform om mijn mensen te bereiken of andersom?
Ja, precies. En dan beginnen ze eigenlijk vanuit die strategie van wat wil je bereiken? We beginnen sowieso alles vanuit onze hele methodiek is... Wat is je job to be done? Waarom gaan we content marketing inzetten? En daar begint eigenlijk al... Ja, daar begint het allemaal al mee. Is dat, heb je een te lage merkbekendheid? Heb je een imagoprobleem? Wil je thought leader worden op een bepaald onderwerp? Dat is eigenlijk de eerste vraag die je al gaat beantwoorden. En uiteindelijk, helemaal aan het eind van de rit... heb je ook je kanaalkeuze. En dat daar dan LinkedIn uitkomt bij veel B2B is logisch. En dat je dan ook moet weten hoe het werkt. Dat is fijn. Maar dan heb je ook je content al klaarstaan. Dus... Ja, sowieso, je kunt wel weten hoe LinkedIn werkt, maar dan moet je nog steeds ook iets hebben om erover uit te zenden.
Oké, jij noemt net thought leader, dat zijn wel mensen waar ik veel mee werk, hè?
Mm-hmm.
Ja, hoe lang moet je denken in content? Wat is, want je had net ook over dat het lange termijn is waar je mee bezig bent. Hoe lang is het een lange termijn?
Ik weet niet of ik daar... Ik vind dat het altijd moet doorlopen namelijk.
Hmm.
En je begint ergens en als je eraan begint, moet je gewoon door. En wat wij... Misschien is dat wel handig in die metafoor die wij gebruiken. Vergelijk ik content marketing met een steengoede televisieserie. En dat gaat ook maar door en door en door. En het grootste... het belangrijkste element daarin is dat je eigenlijk je corporate verhaallijn beschrijft in... We noemen dat dan een plot summary. Dat is je verhaallijn van je tv-serie. Dus stel nou dat je jouw merk zou vertalen naar een steengoede tv-serie. Waar gaat die serie dan over? En dat is de achterkant van de dvd-hoes. Die ga je beschrijven. Dus één alinea. Waar gaat de content van mijn merk over? En dan beschrijven jullie welke karakters spelen in de rol. Hier komt meteen ook naar voren. Er zijn mijn eigen medewerkers de karakters, de hoofdrolspelers? Of zijn het mijn klanten die ik naar voren wil laten komen? Of zijn het de mensen? Yes, combinatie kan ook heel goed. Hier heb je je influencers. Hè. Als je influencers nodig hebt, zet je die in je verhaallijn. Wat je dan vervolgens gaat doen, je hebt die ene alinea. En vervolgens ga je afleveringen schrijven. En dat kun je per seizoen doen. En dat kun je dus in 13 of 23 of hoeveel je er ook maar wil. Afleveringen doen. En elke uiting van content die jij doet, is een aflevering van je serie. En wat je ook moet, dat is een heel fijne metafoor ook, omdat je, we zijn heel erg geneigd om alles in één aflevering te willen schrijven.
Ja.
We hebben één artikel, we hebben nou die journalist ingehuurd, nu moet alles erin. Maar ga ervan uit dat in één, ga gewoon één onderwerp per aflevering behandelen. En verleid mensen om de volgende aflevering te gaan kijken.
Ja.
En zo moet je eigenlijk kijken naar je hele content marketing strategie.
Wanneer zie jij het effect dan van de strategie? Hoe lang duurt dat ongeveer?
Ja, dat duurt wel even. Maar dat heeft eigenlijk vooral mee te maken dat vaak de sites nog, de platforms nog niet op orde zijn. En we hebben een productsite en we moeten dus eerst nog een blogplatform bijvoorbeeld gaan opzetten. Maar ja, ga ervan uit dat je kunt, als je dat allemaal voor elkaar hebt en je bent met content marketing bezig, zeggen we meestal dat we na 3 maanden gaan evalueren of onze doelstellingen inderdaad de juiste doelstellingen zijn. Ja, of dat we echt flink moeten bijschaven. En we kijken sowieso, monitoren we dagelijks en wekelijks en eigenlijk wel constant. Maar dat is een moment, een eikpunt van oké, slaat het aan of dan moeten we bijschaven. Dus wanneer kun je het effect echt zien? Ik denk na een maand of 3 intensieve content marketing uitvoering.
Ik denk dat soms vaak nog wel, een half jaar dus dat vind ik ook niet eens een gekke periode.
Dan ligt er denk aan de intensieve.
Precies. Ja. Dat was dan ook eigenlijk mijn volgende vraag. Want heel veel content maken is natuurlijk gewoon organische marketing. Hè? Dus organische, dat je gevonden wordt, daar gaat het natuurlijk vaak vanuit. Gebruik je ook daarbij de commerciële manier, dus advertenties?
Ja, en dat zit in het stukje vinden van publiek. Als jij jouw publiek zelf nog niet op jouw kanalen hebt, dan zul je ze ergens anders vandaan moeten halen. Dus dan zet je kanalen van anderen in. En soms zet je die ook, soms eigenlijk bijna altijd wel, in het begin zet je ze geadverteerd in. Maar dan wel met content. Ja, inhoudelijke verhaal. Dus minder met display advertising.
Ja, dus geen branding, maar echt gewoon.
Ja, wel branding, maar op inhoud.
Ja, precies. Ja,
maar geen display, plastic
precies,
sales.
Precies. Nee. En wat is dan jouw meest geliefde kanaal daarin?
Hangt wel wie je wil bereiken.
Snap ik, dus, maar wat is jouw voorkeur?
En waar we zelf heel erg aan de knoppen zitten, is dan natuurlijk gewoon LinkedIn en Facebook. Ja, dat zijn wel de plekken waar we het snelste resultaat kunnen zien en waar je gewoon meteen kunt monitoren bijsturen. Maar goed, ja, we zitten nu ook wel op, als we echt groter publiek moeten hebben, dat radio vind ik nog steeds heel fijn.
Ja, ja. Voor mij is het ondertussen, raakt het ook een beetje ondergewaardeerd.
Ja. Ja, ik vind het een hele mooie trekker naar jouw eigen kanalen. En het is natuurlijk het minst voor de hand liggend. Ja, het ligt gewoon aan wie je wil bereiken. Ja, ik heb een artikel op Frankwatching staan, ook over delen, waarbij ik ook wel aangeef van de tv-commercial is belangrijk, kan je gewoon een goed publiek mee bereiken. Maar ik zie de tv-commercial als eigenlijk een trailer naar je eigenlijke content. En niet als een doel op zich. En dat is eigenlijk, denk ik, wat nog wel mis, tenminste vind ik een misvatting bij veel bureaus en merken.
Ja. Yeah. Je bent nu ondernemer en je hebt een team van 11 mensen. Of je bent met z'n 11. Mm-hmm. Hoe hou jij nou je eigen content marketing erbij? Naast al het werk wat je voor klanten doet?
Ja, dat is het lastigste wat er is. Nou, wat ik vooral heb gedaan is nu in de laatste tijd vooral kijken naar wat wil ik zelf heel graag doen. En ik ben liefst met het vak bezig en niet met managen van een bureau. Dus ik heb nu een collega aangetrokken die het bureau managt, waardoor ik weer met het vak bezig mag zijn. Dus ik ben inderdaad ook weer met artikelen bezig, met dingen aan het schrijven en veel meer strategieontwikkeling en reviews op de onderwerpen van de klanten. Dus zo heb ik dat eigenlijk nu ingedeeld hier intern. Maar dat was even een zoektocht, want ik deed inderdaad heel veel dingen tegelijk zelf. En manager is niet mijn onderwerp.
Maar goed, dat heeft natuurlijk elke ondernemer, tenminste in ieder geval ondernemer waar ik mee te maken, die heel klein zijn, die hebben allemaal dezelfde. Hoeveel van jouw tijd heb je dan, zou je het liefst reserveren voor het maken van je eigen content, zodat je er zichtbaar blijft?
50%.
Wel.
50%? Ja. Ja, maar ik vind dat, ik schrijf er ook graag over.
Dat snap ik. Dat zou
dus
iets anders zijn.
Misschien is dat het verschil, ja.
Ja.
Ik denk dat je sowieso wel 10% nodig hebt voor, dit is gewoon een pure inschatting hoor.
Ja, mijn advies is 20%.
Om niet onder te waarderen en niet
een dag en een week besteden aan content, ook sales, marketing, dat is geheel. Hè? Dus contact met klanten, verhalen vertellen.
Ja, dat ligt er inderdaad al aan wat je verder nog doet. Dan,
ja.
Hè? Dus, een dag en een week. Het ligt ook aan je als je gewoon producten verkoopt. Ik weet het niet.
Nou, de meeste van mijn klanten verkopen diensten. Ze hebben kennis.
Ja, maar kennis, dan is dat, dat snap ik. Ja, dan zou ik, dat snap ik wat je zegt, 20%.
Oké.
Ja. Nou, ik denk dat ik het niet gauw verkocht krijg. Je zegt, ik moet een dag in de week als ZP'er daarmee bezig zijn. Want dat wordt namelijk de zesde dag in de week. Dat kennen we allemaal als ondernemer, denk ik.
Nee, dat hoop ik niet. Ik hoop dat je keuzes maakt en de belangrijkste dingen voorop zetten.
Ja, je kunt het heel efficiënt doen natuurlijk. En dat is ook een beetje als je je serie hebt geschreven, je hebt je afleveringen van tevoren bedacht. Dat zijn dus lege schablonen. Hè? Heb je de inhoud nog niet. Maar als je een moment per maand of ga 2 dagen gewoon in de maand met die content aan de slag. En vervolgens heb je format heb je gevuld. Dus je aflevering, stel dat je 2 afleveringen per maand wilt publiceren, dan doe je dat op 1 moment. En vervolgens ga je die aflevering die je publiceert, ga je opknippen. We noemen het content mapping. En daar had jij het net inderdaad ook over, hè, dat je gewoon fragmentjes eruit had. Een quoteje met een foto eronder. Een element uit een video wat je kunt gebruiken. En dat kun je allemaal inplannen op al je sociale kanalen. En dan hoef je, dat kun je dan kun je tijd combineren.
Nee, ik doe dat bijvoorbeeld met deze podcast ook. Ik krijg straks van jou een foto. Daar maken we een banner van. Dat doet mijn team. En die zorgen ervoor dat dat via onze Instagram en Twitter verspreid wordt.
Ja.
En dat zijn allemaal kleine stukjes content die uiteindelijk leiden, als het goed is, naar mijn platform. Waar je luistert naar de podcast. Precies. Of op iTunes, dat kan natuurlijk ook.
Dus je maakt reclame voor je aflevering. Dat is eigenlijk wat je doet. Kleine trailertjes voor je aflevering in de podcast.
Yeah. Ja, elk kanaal vraagt zijn eigen vorm van content. En als ik mm-hmm. wil dat mensen op dat platform ook mijn podcast zien, dan moet ik die uiting daarop aanpassen natuurlijk.
Ja, en ik vind daar ook altijd nog, ik heb daar een artikel op Frankwatching ook over geschreven, over dit content mapping, lang geleden al. Maar daarmee, je kunt ook de levensduur van je content enorm verlengen. Op het moment dat je het op zo'n manier insteekt. Want als je naar deze podcast zou je wellicht over een half jaar nog eens een keer naar voren kunnen halen. Zeker als er op dat moment iets in de actualiteit speelt wat daarmee te maken heeft. Hè. Dus dan ga je eigenlijk je levensduur van je content verlengen, waardoor je de waarde gewoon enorm vergroot.
Ja, ik heb dat zelf wel gemerkt dat het best lastig is. Ik schreef hem heel veel en dan je schrijft hem en dan op dat moment geef je de aandacht aan en daarna nooit meer.
Ja, ja.
Maar dat helpt als je dan wat mensen ernaast inzet die dat eigenlijk gewoon heel anders zien en die gewoon de oude content heel eenvoudig voor jou weer publiceren. Terwijl je hebt zelf het gevoel, dat is allemaal oud, ik moet wat nieuws neerzetten.
Dat
hebben
mensen al eens gezien, dat is eigenlijk niet zo.
Nee, dat is een goede tip, Carlijn. Wat is op dit moment nu, als je nu kijkt naar een ondernemer, en wat zou jouw belangrijkste tip zijn waar ze morgen mee in de slag kunnen?
Dus schrijf die verhaallijn. Dus waar gaat jouw content over? En dat betekent, dat is even een heel, heel duidelijk verschil. Wat we vaak zien is dat we ad hoc van alles gaan doen. En dan ben je dus eigenlijk ad hoc bezig met allemaal kleine snippets van content. En dan bouw je niet aan 1 verhaal. En dat draagt dus niet bij aan eigenlijk je hoofddoelstelling. Wat ik zou adviseren is om die verhaallijn te schrijven. En tegelijkertijd te kijken naar wat kan ik aan afleveringen daarover maken. En doe dat voor de komende 3 maanden. Dan ben je eigenlijk in 1 keer voorzien van wat je zou willen vertellen aan je publiek. En dan moet je natuurlijk wel ook gaan meten wat er dan uiteindelijk gebeurt. Maar dat is denk ik een stap verder.
En jouw presentatie geeft je ervoor van The Orange is the New Black, hè?
Dat is een van de series.
Ja, precies. Veel mensen kennen die serie. Is dat een goede manier om te kijken van zo zou ik mijn verhaallijn moeten maken?
Dat is inderdaad wel een mooie serie, omdat die... het is heel duidelijk in waar gaat hij over. Het is een gevangenisserie natuurlijk, met diverse karakters die allemaal voorbij komen. En elke aflevering staat op zichzelf. Dus je kunt aflevering 6 bekijken, daar heb je niet aflevering 3 en 2 voor nodig bijvoorbeeld, om te snappen wat daar gebeurt. En ik denk dat je, als je zo naar je contentstrategie kijkt, dat het ook makkelijker is. En dat een aflevering van jouw serie kan een op zichzelf staand verhaal zijn, met één onderwerp. En dat is denk ik inderdaad wat ik belangrijk vind erin.
Precies. Dat is het signaal?
Ja.
Dat we moeten stoppen, want het is 10 voor 12.
Oh, ja.
Dit knip ik eigenlijk voor dank uit. Dankjewel Carlijn voor jouw informatie over content maken, jouw visie over het verschil tussen een doelgroep en het publiek, wat op je afkomt in plaats van dat je het aantrekt.
Ja,
dat is een mooi inzicht. En graag tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dat was het mooie gesprek met Carlijn. Je vindt de namen en links die Carlijn noemde en ook de video waar we het over hebben in het gesprek in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show106. Wil je deze aflevering en meer aflevering vanzelf op je telefoon krijgen? Abonneer dan op Erno Hanning Show via iTunes, Stitcher of SoundCloud. Ga gewoon naar iTunes, zoek op Erno Hanning en klik op dat vinkje of klik op de plus en je bent geabonneerd. En als je dan toch bent en je vindt het een gave aflevering, je vindt het een gave show, doe me dan een plezier, doe mijn team een plezier, laat zien dat je het leuk vindt, laat ons merken dat je het leuk vindt en geef een beoordeling. Want daar zien andere mensen ook door dat dit een goede aflevering is. Geef dan een 5-sterren beoordeling voor deze podcast en je doet mij een plezier. Heb je vragen over deze aflevering, over andere aflevering, over de podcast in het algemeen, heb je opmerkingen, stuur dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl en ik hoor graag van jou. Wil jij dit soort dingen als content marketing, waar Carlijn het over hebt, waar ik het over heb, ook gebruiken voor jouw bedrijf? Heb je daar hulp bij nodig? Wil je daarmee in de slag? Weet je niet waar je moet beginnen? Vooral weet je niet hoe je het allemaal zelf moet doen? Doe dan een online resultaatanalyse met mij en leer hoe jouw bedrijf online meer klanten en omzet krijgt. Want ik en mijn team kan je daar zeker bij helpen. Vraag de analyse nu aan op onlineresultaatanalyse.nl. Boek het nu. Een kort gesprek en ik weet zeker dat jij de volgende stap zet. En graag tot de volgende aflevering. Tot dan.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.